Zullen we daarna lezen, Leviticus 23, vers 1 tot en met 14 en Rut 1, vers 19 tot en met 22.
Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat der rust. Een heilige samenroeping, geen werk zult gij doen. Het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. Deze zijn de gezette hoogtijden des Heeren, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd. In de 1e maand, op de 14e der maand, tussen 2 avonden, is des Heeren Pascha. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de 1e dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Maar gij zult 7 dagen vuuroffer de Heere offeren. Op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Gij zult ook op de dag als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam dat 1-jarig is ten brandoffer de Heere. En zijn spijsoffer 2/10 meelbloem met olie gemengd ten vuuroffer, de Heere tot een lieflijke reuk, en zijn drankoffer van wijn het 1/4 van een hin. En ge zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op diezelfde dag dat gij de offerande uw gods zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Vervolgens Rut 1 vanaf vers 19 tot het einde. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen, en het geschiedde, als zij de Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en ze zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder, en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam, en ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Het tekstwoord voor de prediking voor deze dienst vindt u in Rut 1, vers 19 tot en met 22. Zal ik dat nog een keer met u lezen? Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als ze te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg. Maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder En Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. En zo wordt het thema voor deze dienst Naomi's terugkeer in Bethlehem. Naomi's terugkeer in Bethlehem. Drie punten. De reactie bij die terugkeer. De belijdenis bij die terugkeer. En het tijdstip van die terugkeer. Naomi's terugkeer in Bethlehem. De reactie bij die terugkeer. De belijdenis bij die terugkeer. En het tijdstip van die terugkeer. Geliefde gemeente, broeders en zusjes, zusters, jongens en meisjes en allen die met ons samen zijn vergaderd in deze dienst op deze dag des Heren. Naomi, die ons getekend wordt in het boek Rut, keert terug naar het beloofde land. We kunnen dat niet allemaal weer gaan herhalen wat we de vorige keren met elkaar hebben besproken. Dat laten we nu maar rusten. Ze keert terug uit het heidense Moab naar het land van God en naar het volk van God. Ze is helemaal losgeweekt van Moab. Meer dan 10 jaren is ze in dat heidense land geweest en ontzettend veel heeft ze meegemaakt. Te veel om op te noemen bijna. Man en zoons liggen er begraven. Wat laat ze daar ontzaggelijk veel achter. Maar de trekking naar Kanaan wordt haar op de duur te machtig. En daarom gaat ze terug naar het punt van uitgang. Terug naar Bethlehem, naar het broodhuis. Ze begeert weer uit Gods hand te eten. Ze ziet alles weer in het juiste perspectief. Ze ziet het weer geestelijk. Ze ziet haar dagelijkse leven, ook aan haar huwelijks- en gezinsleven, voor zover we daarvan kunnen spreken. In het licht van wat God beloofd heeft in Christus Jezus. En waartoe God roept om een leven der dankbaarheid te leven, ziende op Christus. Daar waar hij stelt, daar waar hij hem plaats geeft onder de zon. En de Heere die heeft daarbij de middelen niet verzuimd. Want Naomi is in de weg der middelen gaande gemaakt en begeerig gemaakt om terug te gaan naar de kerk, naar het volk des Heren, ja, tot de Heere zelf. Want het volk van God had getuigd, tot over de grenzen heen, dat de Heere langmoedig voor hen was geweest en dat de Heere hen brood had gegeven. Brood der genade, waar smaakt het naar, man? Het smaakt naar genade, weet je het nog? Eerst hadden ze dat brood maar zo gezien. Ze zouden het zelf wel doen. Ze zouden de handen wel uit de mouwen steken. Ze zouden wel verzorgen dat voor hun gezinnen werd. Dat op tafel gebracht wat ze nodig hadden. Maar de Heere had in een diepe weg hen ootmoedig gemaakt. En had hen klein gemaakt en had hen doen zien dat ze alleen maar ook dagelijks voedsel kunnen ontvangen vanwege het feit dat er straks eenmaal zou komen die grote Christus die het brood uit de hemel zelf werd genoemd. Ze gaan het allemaal weer zien. De Heere heeft er een oogst gegeven op het land. Die mensen in Israël die kunnen dat niet begrijpen. Waar hebben ze dat aan verdiend? Ze hebben zo gezondigd. De Heere heeft naar hen omgezien en hebben ze ervan getuigd. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, zo moesten die mensen spreken. Niet van hun bekering, niet van hun tranen, niet van hun geloof, niet van hun heiligmaking. Niks niet. Zij moesten spreken en getuigen van de goedheid en goede tierenheid en barmhartigheid van God. De levende God in de hemel. En toen heeft de Heer dat gebruikt. De getuigenis van Gods volk, dat is belangrijk hoor. Daarvoor zijn we in de wereld. Waarom anders zijn we op deze planeet? Dan om God te dienen. Dan tot God bekeerd te worden. En daardoor ook vrijmoedigheid van de Heer zelf te ontvangen. Om te getuigen. Af te wijzen van onszelf. En heen te wijzen naar God en Christus. Om te zeggen van onszelf kunnen we niks. Maar in Christus kunnen we alles. En spring ik, zou David zeggen, met mijn God over een muur. De Heer heeft het getuigenis gebruikt van zijn volk. Om Naomi weer terug te leiden. Om die kooltjes vuur in haar hart, die onder de as verborgen waren, weer aan te wakkeren. En zo ging haar hart weer warm kloppen voor de dienst en de zaak des Heeren. Ze begeert uit Gods hand te leven. Ze ziet alles weer in het Messiaanse perspectief. Natuurlijk, je moet altijd kijken naar ellende, verlossing en dankbaarheid. God heeft ons verlost in Christus Jezus. En omdat Christus Jezus eenmaal zou komen uit het diensthuis der zonde Egypteland, daarom moest dat bloed aan de deur posten. Natuurlijk. En daarom had God hen door de woestijn geleid. Waarom? Om daar het leven der dankbaarheid te leven, dat zijn kracht ontvangt uit Christus Jezus en uit de belofte Gods die vol zijn van Christus Jezus. Om zo heen te leven naar de advent. Hij komt, de grote Christus in de volheid des tijds, om een volkomen verlossing teweeg te brengen voor zijn volk. De mens zal bij brood alleen niet leven. Want als je zo leeft, bij het dagelijkse brood eerst, dan wordt het brood alles, begrijp je wel. En dan wordt mammon onze God. En dan krijgt mammon het voortzeggen. En dat is niet best, want dan komen we op dwaalwegen. Vooral als God gaat slaan in de strijd om het dagelijkse bestaan. Vooral wanneer God gaat slaan in de strijd om het dagelijkse bestaan. Als ons dat niet in de ootmoed brengt, dan brengt ons alleen dat maar in de verharding en komen wij op slinkse wegen die God niet kunnen behagen. Dan gaan we naar Moab en dan gaan we het zelf wel uitzoeken om een sociale zekerheid te begeren voor ons en ons gezin en ons nageslacht. O, Naomi heeft het scherp gezien. In die weg kan geen zegen ontvangen worden. In die weg verliezen we God. In die weg verliezen we alles. En wat het nageslacht betreft, ach, wat is er gebeurd in Moab? Haar man, haar zonen zijn gestorven. Ze waren toch naar Moab geëmigreerd, omdat ze het niet juist meer zagen. In een messiaanse perspectief, ook het dagelijkse leven, dat eerst het koninkrijk Gods gezocht zou moeten worden en dat dan tot de ontdekking gekomen mocht worden dat al die andere dingen waar wij ons zorgen over maken ons toegeworpen zouden worden. Naomi heeft wat geleerd. We moeten ontdekt worden aan onze zonde. Jazeker. En dan moeten we gaan zien dat alles verbeurd en verzondigd is. O God, wees mij zonde genadig. Zo komt er plaats voor Christus. En zo komt de plaats voor het rechte verband in mijn leven. Zodat het geestelijke eerst komt en dan het natuurlijke. Eerst het koninkrijk en daarna al die andere dingen die te maken hebben met ons dagelijkse bestaan. Naomi heeft wat geleerd. We moeten alles zien vanuit de kern. Vanuit het verloren zondaar zijn. Dat het beleeft dat in Christus alles te vinden is. Om verder te gaan door dit leven. Om uitzicht te hebben ook op een eeuwigheid. Dan is er ook zekerheid dat ons brood en water gewis zal zijn. Op dat erfdeel. Daar waar de Heere roept. Daar waar de Heere plaatst. Dan mag het dagelijkse voedsel gaan smaken naar genade. Omdat alles zo onverdiend is. Naomi, keer terug. En die terugkeer van Naomi naar het beloofde land, gemeente, dat is haar bekering. Dat is haar bekeringsweg. Want een mens moet niet één keer bekeerd worden, ben je er ook al achter gekomen. Een mens moet veel vaker bekeerd worden. We spreken wel van een hernieuwde bekering en ook van een dagelijkse bekering. En dat vindt plaats in het leven van Naomi. Ze keert zich af van een leven dat de broodvraag losmaakt van Gods belofte. Die allen heen cirkelen rond Christus. Daar keert ze zich van af. Wat is dat gevaarlijk? Ze zetten dingen op de kop. Eerst al de dingen van dit leven. En dan het koninkrijk. Niks niet, zegt de Heer Jezus later. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is de heidense stijl. Dat is de stijl van Moab. Eerst de dingen van deze wereld. En dan nog eens een keertje aan het koninkrijk denken. Daar keert ze zich nu duidelijk van af. Ze heeft dat geleerd. In de weg waarin God haar geleid heeft. Ze keert zich dus duidelijk af van een leven dat de broodvraag, de vraag naar de sociale zekerheid losmaakt van Christus en het verloren zondaar zijn. En de roeping om het leven der dankbaarheid te leven. Dan in de tweede plaats, dat is toch bekering. Afkeer, één keer, één keer. Zo was het toch. Zo hebt u toch geleerd. Zo hebt u toch geleerd vroeger op de catechisatie of niet? Dat weet je toch nog wel? En zo ziet u dat ook hier bij Naomi. Ze keert zich tot zichzelf in. En ze keert zich heen naar de Heere. Maar Naomi gaat niet alleen. Ze gaat niet alleen terug naar het beloofde land. Terug naar Bethlehem. Rut, de Moabitische, is bij haar. Ze wordt onwederstandelijk getrokken naar het volk van God en naar het land van God. Het is een onwederstandelijk werk, heerlijk hè. Vindt u dat nou niet? Wat vindt u daar nou van? Dat is toch iets machtigs, iets majesteitelijks. Er is hoop voor de grootste der zondaren, voor de grootste goddelozen hier in ons midden. Omdat bekering, dat is uiteindelijk een onwederstandelijk werk van God de Heilige Geest. Op grond van het werk van Christus in het hart van de zondaar. En daarom wordt Rut getrokken. Zij zocht de Heere niet, maar de God zocht haar. Vanuit de verkiezing, dat had ze zelf niet gezien. Maar van daaruit werd de keuze in haar hart gewerkt. Om de Heere te zoeken. En alle schepen heeft Rut achter zich verbrand. Ja, dat is het werk van Gods geest. Tot 3 maal toe is ze voor de keus gesteld. Rut, zou je nou niet beter terug kunnen gaan, meid? Het is toch wat. Het is geen kleinigheid om tot het volk van God te horen. Dan kun je niet meer van 2 walletjes eten. Dan moet je Moab achter je laten. Dan moet je kiezen. Je kunt geen 2 heren dienen. Ik heb het zelf ook gezien, zegt Naomi tegen Rut. Maar Ruts keuze om tot het volk van God te mogen behoren. En tot God van dat volk te mogen behoren. Dat is een onberouwelijke keuze. Ze komt er niet van terug. Uw volk is mijn volk. Ja, wat meer is. Uw God is mijn God. Ja, hier is de wedergeboorte bepalend. Weet je het nog? Ze hebben dat toch de vorige keer gezegd. En niet de geboorte. Alles wat haar geboorte heeft meegebracht. Dat wordt nu ondergeschikt aan dat machtige werk der wedergeboorte. Dan ga je alles anders zien. Wat heeft Jezus gezegd tegen Nicodemus? Weet je dat niet meer? Weet je het nog wel? Het is een kwestie van zien. Ja, ja. Wat dan? Het koninkrijk zien. Oh, het koninkrijk zien. Ja, hoe? Door de glazen die God ons biedt. En dat is het woord, zou Calvijn zeggen. En als ze zo tezamen, Naomi en Rut, het stadje van Bethlehem binnenkomen, dan is er heel spoedig met name de vrouwelijke bevolking in rep en roer. Waar haal je dat vandaan, die vrouwelijke bevolking? Ja, kan het ook niet helpen. Dat is een Hebreeuwse vorm. De Hebreeuwse werkwoordvorm kent 2 verschillende vormen. 1 voor het mannelijk en 1 voor het vrouwelijk. En in de vertaling kun je dat niet zien. Dan kun je alleen maar in het originele Hebreeuws zien. En dan staat er heel duidelijk dat die vrouwen gaan spreken. En die zeggen tegen elkaar, is dit Naomi? De mannen zijn natuurlijk in het veld, die zijn bezig om de gerst binnen te halen. Is dit Naomi? De vrouwen zijn thuis en ze zien dat gebeuren. Dat is ook een manier van reageren. Is dit nu Naomi? Hoe beschouwt dan beluister je in die woorden nou niet bepaald het gunnende element. Zo van, oh wat heerlijk dat je dat bent. Kom ga met ons en doe als wij. Iemand heeft eens een keer in dit verband gezegd, die vrouwen van Bethlehem. Die lijken heel veel op die oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Er is zo weinig blijdschap. Er is zo weinig gevoel van herkenning. Is dit Naomi? Alsof die vrouwen beter hadden kunnen zeggen, ach meid. Jij hebt het daar gezocht. We hebben het ook in een eigen weg gezocht. Wat dat betreft in wezen zijn we precies gelijk. Nee, die ootmoedige toon hoor je niet in de kerk van Bethlehem. Is dit Naomi? In plaats van ze zeiden meid. Met ons is het ook zo gegaan en de Heer is zo barmhartig en genadig. En het is nooit te laat. En het is een eenzijdig werk. De Heer is getrouw en hij is sterk. Nee. Dat gunnende element, dat komt nou niet bepaald zo op de voorgrond, is dat diezelfde vrouw die tijdens de hongersnood met veerkrachtige tred, eenmaal met die veelbelovende zoons en die energieke man de stadspoort van Bethlehem verliet. Nu is ze oud geworden. En er is niet veel lieflijkheid meer aan haar, want dat betekent het woord Naomi toch? Het woord Naomi betekent toch lieflijkheid, de lieflijke. Het is haast niet te geloven. Is dit Naomi? En kijk eens wie ze bij zich heeft. Nee, maar die hebben we daar, een heidens meisje. Jazeker. Ja, natuurlijk. Waar je mee omgaat, precies. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Een Moabitische nog wel. Stel je voor, de wet zegt toch heel duidelijk in Deuteronomium 23 vers 3 dat geen Moabiet aanwezig mocht zijn in de vergadering van het volk des Heren. Dat is nou de thuiskomst in Bethlehem. Is dit Naomi? Dat is nou de reactie van dat volk waarvan Rut gezegd heeft, uw volk is mijn volk. Oh, wat heeft die Rut een hoge verwachtingen van het volk van God. En wat zijn er mensen die uit de wereld getrokken worden tot Jezus Christus. Wat verwachten die veel van de kerkmensen. En als ze dan in de kerk komen, dan kunnen ze zich niet voorstellen dat er zoveel lauwheid is en laksheid is. Wat valt dat dan vaak tegen? En zo moet dit ook maar ons leiden, gemeente, tot onze binnenkamer. Om onszelf af te vragen, hoe is dat nou met ons? Hoe zouden wij nou iemand ontvangen die uit de wereld komt en onder het beslag komt van het woord des Heeren? Denk u dat eens even in. Je kunt natuurlijk wel zeggen, het zou voor Naomi wel niet zo makkelijk geweest zijn, die terugkeer in Bethlehem. Maar wat dacht u van Rut? Dat is nou de eerste kennismaking met het volk des Heeren. Ze hebben dat kind opgenomen. Oh ja, kom jij. Die ogen van die vrouwen. Jij komt uit Moab. In plaats van dat gunnende, weet u wel, dat trekkende. Dat gunnende element. Ach, Rut zou misschien wat andere verwachtingen gehad hebben dan wat zij nu meemaakt. Dit is de werkelijkheid. Iedereen in Bethlehem spreekt ervan. Is dit Naomi? Dat is onze eerste gedachte. En dan krijgen we natuurlijk onze tweede gedachte. En dat is de reactie van Naomi. Ja, beter gezegd, zo hebben we dat, dacht ik, ook genoemd. De belijdenis van Naomi. Want ze komt niet in opstand. Vanwege de toch wat koele ontvangst in Bethlehem is dit Naomi. Ze is het er eigenlijk wel mee eens, begrijp je wel. Als God ons waarmaakt, als God ons in de weg de bekering leidt, dan willen we wel de minste zijn. Ook in Urk, hoor. Oh, ja, zeker. Vraag het maar aan degene die de Heere vreest. Dan wil je wel de minste zijn. Ik, de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Dan ga je onder de laagste staan. Daar wil je wel staan. Ik, de grootste der zondaren, zegt de apostel Paulus. En daarom kon hij de genade in Christus Jezus zo verhogen in zijn preken. En daarom, Naomi komt niet in opstand bij die koele ontvangst. Ze zegt niet, kijk naar je eigen. Nee, zij is geen Naomi meer, de lieflijke, het is waar. Noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, zegt ze, dat is de bittere. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan, vers 20. Zo lieflijk ben ik niet. Zo lieflijk ben ik niet. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het is een wonder dat ik hier nog ben. Het is de trekkende liefde. En weet je het wel, de Heer heeft jullie getuigenis nog willen gebruiken om mij hier te leiden. De terugkeer naar Bethlehem, zien we dat wel, gemeente? Van Naomi, dat is een echte bekering. Het is een terugkeer waarbij de schuldbelijdenis wordt geuit, hoor je het wel? Het is ellende, verlossing en dankbaarheid. De ellende ook, hoor. Ik lag machteloos gebonden. Hier hoort u het wel. Ze neemt de laagste plaats in. Ze erkent haar zonde. En ze vertelt hoe op haar zondige weg de Heere zelf haar tegenkwam. Want ze formuleert het zo. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Horen we hier niet hetzelfde eigenlijk wat je ook in het Nieuwe Testament hoort? Later. Bij die verloren zoon. Zo formuleert ze het. Voltoog ik weg. Maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. In het Hebreeuws, daar staat het eigenlijk nog een beetje anders. Als je Hebreeuws kon lezen, dan zeg je, ja zeg, dat is ook wat. Het is anders dan anders. Het is heel speciaal. Het is heel apart. Ik, zo begint die zin. Ik. Het woord ik staat helemaal in het Hebreeuws uitgeschreven. Vol ging ik uit. Zo is het. Zo is het. Zo moet u die tekst lezen. Daar hebt u de belijdenis. Ik, de Heere niet. De Heere is de getrouwe, de warmhartige, de goede. Ook de heilige en de rechtvaardige. Ik kan niks kwaads van de Heere zeggen. Ik kan alleen maar kwaad zeggen van mezelf. Ik, vol ging ik uit. Het was mijn initiatief. O, dat boze ik. Dat ik moet kruisen. Dat niet wil sterven. Ik, vol ging ik uit. Vol van energie. vol van plannen, vol levenslust en idealen, vol van verwachting. Ik deed het zelf. Ik deed het zelf. Zie, dat is beleid. Ja. Dan zeg je niet, nou ja, er was een hongersnood, begrijp je wel. Dat is te begrijpen dat je dan fout doet. Dan wil je wel wat, je moet toch voor je gezin zorgen. Heb het lef eens om te zeggen dat het fout was dat ik naar Moab ging. Ik moest nog wat. Mijn kinderen konden toch niet van honger omkomen. Niks niet. Ze zegt, ik ging vol verwachting uit. Ik heb het gedaan, ik heb het zelf gedaan. Ik heb al die jaren dat ik in Moab leefde, heb ik de dingen op de kop gezet en op de kop gezien. Terwijl mijn man nog wel Eli Melech heette. Eli, mijn God, Melech koning, mijn God is koning. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wist het op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. En zoals de zoon van Rut later zou zeggen, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Maar ik heb het op de kop gezet. Ik heb dat koninkrijk Gods op de tweede plaats gezet. Vol ben ik weggegaan van mijn idealen. En daarom heb ik nog wel over het beloofde land gehad. En ik wou nog wel over Christus spreken. En misschien ook nog over de noodzaak der bekering. Maar dat kwam niet van het hart uit. Dat is nu veranderd. Dat mag ik je vertellen, maar dat is niet mijn werk. Maar dat is Gods werk. Want ik ging vol weg. Maar de Heere, o gemeente heerlijk, hè. Ga je het al begrijpen? Oh, wat is de Heere groot en goed. De Heere, zegt ze straks, deed mij ledig terugkeren. Maar eerst vol ging ik heen. En toen kwam ik daar en toen heeft de Heer alles uit mijn handen geslagen. Het een na het ander. De Heer heeft alles afgebroken in mijn leven. Zie, dat is Gods wijze van werken. Om de zijne te brengen daar waar hij ze hebben wil. Laat hen eerst alles verliezen waarop ze buiten hem steunen en bouwen. Is het niet waar? Heb u dat ook al ontdekt in uw eigen leven? Dominee, is dat ook weer voor jezelf te preken, man? Ouderlingen, diakenen, is dat niet ook de manier waarop je juist huisbezoek kan doen? Als je die dingen ook kent in je eigen leven, dan kun je het ook zo zien in het leven van gemeenteleden. Dan kun je ze helpen. Dan kun je zeggen, ja, ik ben precies zo van nature als jij, maar moet je nou eens luisteren? Dan neem je ze mee. Begrijp je wel? Ook in het huisbezoek. En dan wil de Heer dat zegenen. Zie, dat is wat Naomi zegt. De Heere die haalde alles uit mijn leven weg. Waarop ik bouwde buiten hem. God maakt zijn volk steeds armer in zichzelf. Steeds armer. Net zolang totdat ze zich helemaal aan hem toebetrouwen. En het koninkrijk Gods op de eerste plaats komt. En artikel 1 van de constitutie van het koninkrijk door hen begrepen gaat worden. Wat is artikel 1? Wat is artikel 1 van de grondwet van het koninkrijk? Staat toch in Matteüs 5? Zalig zijn de armen van geest. Die hebben niks meer op de bank. Nee meneer, niks. Dan kun je niet zeggen, nou ik heb nog wat reserve op de bank. Nee, daar heb je niks meer. Dan ben je afhankelijk en dan ben je zalig. Als je leeg bent en arm, dan ben je zalig. Daarom zegt de Heer dat ook. Dat is het geheim in het koninkrijk der hemelen. En dat is nou Gods stijl van werken. Naomi, ze zegt, vol ging ik weg. Maar ik werd arm. En zo mocht ik leren zien dat ik alleen maar rijk zou kunnen zijn in God, in Christus Jezus. Wanneer ik het van de hemelse bijstand zou moeten hebben. Mijn lege hand ophoudend. Mijn oog slaand op hem. Iemand heeft eens gezegd, wij brengen onze kinderen groot. God maakt zijn kinderen klein. En zo gaat het vandaag nog. En zo ging het ook met Naomi. Juist door alle verliezen van man en kinderen heen, voelde zij in Moab haar ellende het diepst. En zo werd de heimwee naar Kanaan steeds sterker. Ja, laten we het maar gerust zo stellen, gemeente. Naomi behoorde tot de uitverkorenen Gods. En daarom gold van haar datgene wat de apostel Paulus later zou schrijven in zijn Romeinenbrief. Zo moeten dan alle dingen, ja, alles, echt, waar, ja, het is alles of niks. Zo moeten dan alle dingen medewerken ten goede. Degene, namelijk, die naar Gods voornemen, dat is de verkiezing, geroepen zijn. Naomi ging vol heen. En ze is leeg teruggekomen. De Heer heeft haar veel afgenomen. Maar zo in die weg van afbraak, van de honger naar God,
en naar zijn woord en naar zijn belofte. En naar Christus uiteindelijk, naar boven.
Als vrucht van het werk van de geest. Thomas A. Kempis heeft destijds nog in de buurt van Zwolle gezeten, dat weet u toch wel. Hij heeft dat prachtige boekje geschreven. De Imitatio Christi, de navolging van Christus. Thomas A. Kempis, die heeft eens gezegd, het is goed om bij tijden door tegenslag en kruis bezocht te worden. Waarom? Hij zegt, dat herinnert ons eraan dat we in ballingschap leven. En dat is ook een aspect hier in het leven van Naomi. Ze leerde weer dat ze in ballingschap was. En dat ze uiteindelijk hier geen blijvende stad had. En daarom moest ze terug naar het beloofde land. Om het uitzicht te krijgen op het beloofde land en het hemels Jeruzalem. Dat van boven is. Leeg komt ze terug. Maar geestelijk verrijkt, vergeet dat niet. Ze zal nu op Israëlitische bodem met lege handen moeten komen tot die grote God die zegt, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Ze moet het verbond weer gaan zien, gemeente. Het genadeverbond, dat moet ze weer gaan zien. Ze moet haar hele gezin en familieleven, dat moet ze weer gaan zien in de lijn van het verbond, in het kader van het verbond. Het genadeverbond. Heel veel mensen spreken over het verbond vandaag. Hebt u het er ook al achter gekomen? Maar ze vergeten dat het een genadeverbond is. En dan ga je juist zien wanneer het zo onverdiend gaat worden. Zo onbegrijpelijk dat een goede grote God in de hemel met mij van doen wil hebben. En dat je nou gaat zien dat het alles is vanwege Christus. Vanwege een borg die voor goddelozen de dood ingaat. Naomi moet weer van voor naar aan beginnen. Bij Psalm 81 vers 12. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Alles wat u ontbreekt, ook in het dagelijkse leven. Ik heb niks, zegt Naomi. Geen man, geen zonen die voor me kunnen zorgen. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond en al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Heb u dat ook wel eens gemerkt, dat je van voor naar aan moet beginnen? Nog nooit gebeurd in je leven? Denk er maar eens over na. En vergeet het niet. In het leven van degene die de Heere vrezen, gebeurt het wel eens dat je helemaal weer overnieuw moet beginnen. Dan moet je weer arm worden. Want dan ben je zo rijk geworden in jezelf, dan moet je weer leren om arm te worden. Om het alles van hem alleen te verwachten. Dat kan gebeuren door een operatie, of door een ongeluk met een kind, of misschien tegenslag in de zaak. En allerlei dingen kan de Heer daarvoor gebruiken, om ons in de engte te brengen, om ons te laten voelen. Zoek eerst het koninkrijk, als verloren zondaar zien op de zoon van David, om mijn lieve zoon, zegt de vader. Ja, ze zegt heel nadrukkelijk, laten we er goed op letten. Ik heb dat ook eigenlijk proberen te benadrukken toen ik het las. Maar leden geeft mij de Heere doen wederkeren. Ja, dat is een werk van God. Het werk der bekering. De Heere zelf heeft haar doen terugkeren. Begrijp je wel? Ja, ze zegt niet, en toch, nou toen ben ik tot inzicht gekomen hoor. Ja, ik ben toch tot inzicht gekomen, want zus en zo weet je wel. Met andere woorden, ik ben nog niet zo helemaal slecht. Er zat nog wel een beetje liefde bij mij hoor. Nee, ze zegt niet, ik heb zelf ook gedacht, nou ja, het is misschien toch beter. Want het is ook tot eer van God dat ik terug zou komen. Nee hoor. Het is door u helemaal alleen, om het eeuwige welbehagen. De Heere is niet geweldig. En dat houden we toch over. Dat moeten we toch overhouden in het leven, op weg naar de eeuwigheid, hier op aarde. Dan zal het straks volkomen zijn. God en God alleen. De drie enigen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is Gods genade alleen, die Naomi prijst en aanprijst. Het is Gods genade alleen die in de bitterheen van de tegenspoed haar tot inkeer en daadwerkelijke terugkeer bracht. Ziet u dat ze benadrukt? Ziet u dat wel, kinderen des Heren? We worden zo gauw wat met de dingen die God ons geeft. En dan verbeelden we ons zo gauw wat en dan worden we zo hoogmoedig, want dan denken we dat we zo goed zijn. En veel beter dan de wereld en veel beter dan al die onbekeerde mensen. Oh, wat verschrikkelijk, dat stinkt. Daar wordt God niet in verheerlijkt. En zo is het in het leven van Gods kind. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Zijt met ootmoedigheid bekleed. Dat zegt Petrus in een van zijn brieven. En dat kunt ge ook hier leren. Naomi is met ootmoedigheid bekleed. Noemt mij niet de lieflijke. Naomi noemt mij Mara. En toch, er is zoveel lieflijks in haar. Omdat ze zo ootmoedig is. Omdat ze van zichzelf afwijst en goed en groot van de Heere spreekt. De Heere heeft het gedaan. Hij heeft mij beproefd. Hij heeft mij in de engte gebracht. En hij heeft mij nu thuis gebracht. En dat zegt ze ook zelf nogmaals. Noem mij zelf niet Naomi, de lieflijke. Daar is geen reden voor om mij zo te noemen. Want de Almachtige heeft mij immers bitterheid aangedaan. Kwaad gedaan. Dus samengevat, dat is ons tweede punt. Naomi is weer thuis. Die terugkeer is bekering. En bekering blijkt altijd uit de belijdenis. Dat we alles aan God toeschrijven. Dat we de Heere verhogen. In ons lied. Dat we het niet kunnen begrijpen. Ik zal, zolang ik licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Is het bereid om de laagste plaats in te nemen. Jazeker. En zo komen we tot ons derde punt. En dat is het punt van tijdstip. Ja, zegt iemand, is dat dan zo belangrijk? Dat tijdstip, ja, dat is heel belangrijk. En ik zal u zeggen waarom. En daarom hebben we ook Leviticus 23 gelezen. Dat moest. Want in Leviticus 23 wordt uitgelegd in wat voor tijd. Naomi en Rut aankwamen in Bethlehem. En in vers 22 van Rut 1, onze tekst, daar staat het zo. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Zie je dat? In het begin van de gerstenoogst. Daar staat er niet voor niks. In het begin van de gerstenoogst. Let op. Kijk eens. Er is een enorme drukte op het veld. Sikkels blinken, sikkels klinken, ruisen. Hebben we vroeger op school geleerd. De ouderen. Ik weet niet of de jongeren het ook nog leren op school. Ik heb het vroeger op school geleerd. Dat mooie vers. Sikkels blinken, sikkels klinken. Ruisend valt het graan. Ja, dat is eventjes wat. Dat is eventjes wat. In dat geruis hoor je God wandelen. Als in de hof van Eden. De Heere heeft naar zijn volk omgezien. Gevende hun brood. Er gaat een prediking uit van het ruisende graan van die gerst. Welke prediking? Deze prediking. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Hoe kan dat? Hoe kunnen we dat goed maken wat we allemaal kapot gemaakt hebben en verkeerd gemaakt hebben? Hoe kunnen we onze schuld bij God betalen? Er is een borg! Er is een Christus! U moet dit christologisch zien in het licht van de persoon en het werk van de Heer Jezus als Zonen Gods. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En daarom, alleen daarom, zie je dat wel, dat wordt geïnterpreteerd door het geloof. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonen slansmans zweet. Er is hongersnood geweest. Dat was de tuchtiging des Heren. En de Heere bracht zijn volk op de knieën. Ja, het is waar. Die met tranen zaaien. In dure tijd en hongersnood. Zullen met gejuich maaien. Gejuich wat in de tranen van de verwondering en de diepe blijdschap niet achterwege kunnen blijven. En zo is het gegaan in Bethlehem. Met tranen gezaaid. En dat is geen vergeestelijke, maar zo is er gewerkt. Het zaad kwam in de voor. En het werd met tranen gedaan, o Heere, we hebben gezongen. Geen wonder dat wij genekt werden in de strijd om het dagelijkse bestaan. Heere, we hebben gezondigd. We hebben het dagelijkse brood niet ondergeschikt gemaakt van uw rijk. Het dagelijkse brood, dat heeft ons zo bevat in ons hoofd, dat uw koninkrijk op de tweede plaats kwam. O, we hebben gezondigd, we zijn niet waard dat het graan op de akker groeit. Zie gemeente, er is weer een oogst, dat is Gods trouw. Elke gerstehalm spreekt van Gods vergevende en ontfermende zondaarsliefde. Dus daar zit natuurlijk veel meer in dan we misschien oppervlakkig zouden denken. Wat zal men dan ook in Bethlehem, vooral de ware Israëlieten daar, en niet alleen maar die uiterlijke Israëlieten waren, die er zomaar meelopen, liepen, maar de echte van harte tot God bekeerde Israëlieten, wat zal een diepe dankbaarheid zijn geweest, bij het begin van die oogst. Men heeft daar beleefd, wat dat kleuterversje zo zegt, zo heel eenvoudig. God laat alles groeien. Boom en bloem en plant. En ook alle groenten bij de boer op het land. God laat alles groeien. Jazeker. Ja, die gerstenoogst, dat is dus maar geen toeval. Dat is maar niet zo wat. Zo van toevallig waren ze net begonnen bij de gerstenoogst. Want dat even wat, dat liep zo samen. De oom die kwam in Bethlehem aan. En met Rut. Kunt u net begrijpen. Nee, dat heeft een bepaalde betekenis. Deze. Ze zagen het met eigen ogen. Dat het waar was. Er was brood uit de hemel. Maar dan moet ik u nog meer vertellen. Want ik heb u er al op gewezen. Dat wij met opzet Leviticus 23 hebben gelezen. Om de diepe zin van onze tekst te mogen verstaan en grijpen. Het begin van de gerstenoogst. Dan wordt overgesproken Leviticus 23. Wat betekent dat? Het begin van de gerstenoogst. Wel, dat betekent ook dit. Dan werd het Pascha gevierd. En direct na dat Pascha, na die dag, op de volgende dag, dan werden de eerstelingen van de gerstenoogst aan de Heere gewijd. En daarna kon men beginnen met oogst. Maar eerst het Pascha. Dan kreeg je de dankdag. En dan kon men de oogst ingaan. Eerst terugdenken aan wat er in Egypte was gebeurd. Eerst terugdenken aan die grote verlossing uit Egypteland. Eerst terugdenken daar, wat God had gedaan in Christus Jezus, die eenmaal zou komen. Want in Egypteland was toch die engel der verderfs geweest? Die moest toch alle eerstgeborenen van Egypteland slaan? En alle Israëlieten moesten toch het bloed aan de dorpels hebben? De bovendorpels en de zijdorpels, niet op de grond, want dan zouden ze het bloed vertreden en dat mocht niet. En dan zou die vreselijke doodsengel, wanneer die dat bloed zag, dan zou die toch voorbij gaan. Dan zou die dus de Israëlieten die schuilden achter het bloed overslaan. Ziet u, er was net Pascha geweest, het paasfeest. Er was teruggekeken naar wat God had gedaan in Egypteland. De Heere had zijn volk verlost, van de dood bevrijd, vanwege het lam. En daarom wees dat paasfeest ook heen naar de toekomst. Het zag op het lam Gods, op de komst van Christus. Zien we het gemeente? Wel nu als Naomi en Rut Bethlehem binnentreden. Aan het begin van de gerstenoogst. Dan ziet dat alles nog meer dan normaal. Op Christus, het brood uit de hemel met een hoofdletter. Het kind van Bethlehem, dat later geboren zou worden. Er is net Pascha gevierd. Dat we hier nog leven op Canaans dierbare grond. Het is alleen maar dankzij het bloed. Wij hadden de dood in moeten gaan. Maar een ander is voor ons de dood in gegaan. Daarom zijn we door de woestijn getrokken en hier geplaatst. In het land Canaan. Om nu uit het advent te leven. De toekomstverwachting. Straks in de volheid der tijden. Dan zal de grote Zoon Gods komen. Het brood uit de hemel. Er is vergeving. Er is verlossing. Opdat gij gevreesd wordt. Er is uitzicht in hem, in Christus. Heeft hij niet ten volle beleefd? Inderdaad, wat we al lezen in het Oude Testament. De mens zal bij brood alleen niet leven. Denk alleen maar eens eventjes aan de verzoeking in de woestijn. Je hebt toch honger? Nou dan, je bent toch de Zoon van God? Gehoorzaamheid aan de Vader. Dat was het belangrijkste voor de Heer Jezus. En daarom om de wil van Christus en van zijn werk worden Naomi en ook Rut getrokken naar het volk van God en naar het land van God. En Rut is dan nog één ook van de moeders van Christus. Bethlehem. Broodhuis. Wat zongen die engelen ook alweer? Toen Christus werd geboren. Het leek wel alsof ze in de verte kunnen zien. En alsof je dat in de verte al kan oppikken. Eer zijn God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen een welbehaag. Sikkels blinken, sikkels klinken. Ruisend valt het graan. Het is al vanwege Christus. En de ware Israëlieten zijn schuld verslagen op de knieën. Om de Heer te loven en te prijzen. Te zeggen, Heer, ons dagelijks bestaan is uiteindelijk ook vrucht. Van het werk van die Christus die eenmaal zou komen. Omdat u in Christus in mensen welbehagen had.
En de engelen straks zouden zingen, ere zij God in de hoogste hemelen. Het gaat alles om Christus, gemeente. Het gaat alles om hem. En daarom kan ook de apostel Paulus schrijven in Romeinen 8. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Eli Melech. Eli mijn God, Melech koning. Mijn God is koning. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ziet u, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Uit onverdiende gunst. En daarom looft hem. Looft hem al wat leeft. Die al het vlees zijn voedsel geeft. Waarom? Want zijn gunst. Daar zit Christus in. De vrije genade van God in Christus Jezus. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Amen.